Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Het Inzicht. Wij ondervinden het allemaal. We leven in een vreemde tijd. Alles lijkt te veranderen en nog met een grote snelheid ook. Het voelt allemaal ongemakkelijk aan en we vragen ons wel eens af wat dit allemaal te betekenen heeft en waar we naartoe gaan. Er worden heel wat uiteenlopende visies gespuit en dat brengt nog meer verwarring. Velen nemen het woord eindtijd en wederkomst van Christus in de mond, maar leven we nu echt in het einde van die eindtijd? Profeten genoeg, in elk geval. Maar wat leert de kerk ons eigenlijk? Het is belangrijk dat we voor een solide houvast kiezen en ons niet laten van ons stuk brengen door die vele, vaak onheilspellende berichten. Toch mogen we ook niet blind zijn voor de tekenen van deze tijd, iets waar Jezus ons duidelijk voor gewaarschuwd heeft. Ik wil het vandaag over de eindtijd en over de wederkomst van Christus hebben, omdat wij over deze waarheden de dag van vandaag nauwelijks iets horen. Ook niet tijdens de homilies als we op zondag de Eucharistie bijwonen, al of niet digitaal. Er wordt jammer genoeg niet veel meer over eschatologische zaken, want dat is de geleerde term voor de dingen van het einde, gesproken. Het woord eschatologie heeft twee betekenissen. Enerzijds de laatste dingen van ons persoonlijk leven zijn de hemel, hel of vagevuur. En het betekent ook het einde van de wereld. We moeten op de hoogte zijn over het einde van de wereld om een aantal redenen. Tegenwoordig is er grote bezorgdheid om, en ik zal trachten niet de politieke toer op te gaan, maar ik wil het toch noemen, global warming. Een door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Stel nu dat dit waarheid zou zijn. Maar tegelijkertijd weten we dat ook entropie waar is. Wat is entropie? Entropie is een maat van wanorde of de afname van bruikbare energie. De entropie neemt steeds toe tot een maximum. En dat betekent dat met het verloop van de tijd alle fysische systemen uit elkaar vallen. Met andere woorden, alles neigt tot wanorde. Er is dus entropie die waar is en we weten daardoor dat het universum opgeraakt. We weten dat de zon zal uitdoven na wie weet hoeveel miljoenen jaren. We weten dat het universum zal opgebruikt zijn in wie weet hoeveel miljoenen jaren. Maar toch is dat niets om bezorgd over te zijn. Want het was nooit de bedoeling dat dit alles voor eeuwig zou bestaan. Natuurlijk moeten we niet onverantwoord met de natuur omgaan, maar we weten niet wanneer Christus wederkomt en we weten ook niet wat in Gods plan omtrent de aarde voorzien is. Maar hoe dan ook, het fysisch bestaan heeft een vervaldatum. De aarde heeft een vervaldatum, zelfs zonder inmenging van menselijke activiteit. En misschien het meest belangrijke dat we voor ogen moeten houden is dus dat feit dat deze wereld ooit tot een einde komt. Daar valt niet over te discussiëren. Wetenschappers voorzien dat. Maar het is ook dogma, leer van de kerk. En het komt doorheen het Nieuwe Testament herhaaldelijk ter sprake, maar ook in het Oude Testament. In onze geloofsbelijdenis bidden wij, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. En nu komt het, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Jezus zal dus terugkomen. In het boek Openbaring zegt hij, zie, ik kom spoedig en mijn loon breng ik mee om ieder te vergelden naar zijn werk. In de catechismus van de katholieke kerk lezen we dat, sinds de hemelvaart, de komst van Christus aanstaande is, zelfs als het ons niet toekomt, dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. In het boek Handelingen lezen we het relaas van Jezus' hemelvaart en van de leerlingen die hem tijdens dit opstijgen gespannen nastaarden. Opeens stonden twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden, mannen van Galilea, wat staat ge daar naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem naar de hemel hebt zien gaan. Jezus zal terugkomen en dat zal de wederkomst zijn. Als de wederkomst van Christus zal plaatsgevonden hebben, dan zal het leven op aarde, zoals we het nu kennen, tot een einde komen. Zal de wereld tot een einde komen. Er zijn ook argumenten om te zeggen dat het hele fysieke universum dan tot een einde zal komen. Maar ik zal een duidelijk onderscheid maken tussen wat dogma is, wat leer van de kerk is, en wat een redelijk beeld is dat consistent is met het dogma en dat op het dogma gebaseerd is, maar dat opvult waar het dogma niet over spreekt. Met andere woorden, het is dus eigenlijk geen dogma, maar wel een opinie. Het dogma zegt dus dat Jezus zal wederkomen en dat deze wereld zal voorbijgaan. In de schrift zijn er heel wat details die spreken over een opeenvolging van gebeurtenissen die met de wederkomst gepaard gaan, maar die openstaan voor interpretatie. Als we het daarover hebben, spreken we dus niet over geopenbaarde waarheid. Maar nogmaals, Jezus zal terugkomen. Deze wereld zal eindigen en er zal een algemeen oordeel, het laatste oordeel, plaatsvinden. Jezus zal, zoals we in het credo bidden, de levenden en de doden oordelen. Hij zal zowel de doden als de levenden samenroepen om een oordeel over hen uit te spreken. Voor de doden zal dit het tweede oordeel zijn. Het eerste oordeel vond plaats bij het overlijden. En voor de levenden waarschijnlijk het eerste oordeel. Er zijn wel getuigenissen van mensen die tijdens hun leven soms op een ogenblik van bijna sterven, in de vorm van een bijna doodervaring, al een eerste oordeel over hun leven ontvangen hebben. Zij noemen dat dan een verlichting van hun geweten en ze zien op dat ogenblik hun leven voorbij komen met de ogen van God. Maar dit soort van ervaringen zijn eerder zeldzaam. Hoe dan ook, dat is allemaal dogma. Wat geen dogma is, is hoe simultaan deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Binnen de katholieke kerk is het een acceptabele opinie dat er een tijdsperiode zal zijn tussen de wederkomst en het einde van de wereld met het laatste oordeel. Het boek Openbaring spreekt over het duizendjarig rijk. Jezus heeft gezegd dat niemand de dag of het uur van zijn wederkomst kent, zelfs hij zelf niet, alleen de Vader. Maar in diezelfde passage zegt hij ook, wees niet hypocriet. Ik citeer, Wanneer de twijgen van de vijgenboom zacht worden en beginnen uit te botten, weet gij dat de zomer in aantocht is. Zo ook, wanneer gij al deze dingen ziet, weet dan dat het nabij is, ja, voor de deur staat. Passage uit het 24e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Met andere woorden, we zouden in staat moeten zijn om de tekenen van de tijd te kunnen aflezen en begrijpen. Welke zijn die tekenen? Vanuit de leer van de kerk en onze catechismus weten we dat er vier zaken zijn die aan de wederkomst van Christus voorafgaan. Het evangelie moet over de hele wereld verspreid zijn. Er moet een grote geloofsafval zijn. De antichrist moet op het toneel verschijnen. En er moet een wijdverspreide bekering van de Joden plaatsvinden. Dat zijn de tekenen die zeker moeten gebeuren voor de wederkomst. Als we spreken over het einde van de wereld, moeten we het over drie aspecten hebben. De wederkomst van Christus, het laatste oordeel en het einde van de wereld. Eerst iets over het laatste oordeel. Er is heel wat verwarring omtrent het laatste oordeel. Op het ogenblik van ons sterven is er een bijzonder oordeel. Op dat ogenblik verschijnen we voor Jezus en worden onze zielen geoordeeld. Uit dit oordeel zal blijken of we onmiddellijk naar de hemel gaan, dat is echter heel zeldzaam, of we naar de hel gaan, dat gebeurt helaas veel te vaak, want zelfs als er maar één ziel naar de hel gaat, is dat één te veel. Maar als we de Bijbel ernstig nemen, blijkt dat het vaker gebeurt dan wij ons voorstellen. Trouwens, tijdens de verschijning van onze lieve vrouw in Fatima, toonde onze hemelse moeder aan de kinderen hoe zielen in de hel terechtkomen, zoals de bladeren in de herfst van de bomen vallen. Lucia heeft dit beschreven. Tijdens ons bijzonder oordeel wordt onze toekomst vastgelegd. Onmiddellijk naar de hemel, onmiddellijk naar de hel of op weg naar de hemel omdat we nog meer zuivering in het vage vuur nodig hebben. Dat wat betreft het bijzonder oordeel. Het laatste oordeel zal geen verandering brengen aan de eeuwige bestemming die we bij het bijzonder oordeel gekregen hebben. Bij dit laatste oordeel zullen alle zielen die ooit in de geschiedenis geleefd hebben, samengeroepen worden, gelijktijdig. Hoe dit zal gebeuren, weten we niet, maar iedereen zal aanwezig zijn en zal de gevolgen zien van de eigen daden en van alle daden van alle mensen en welk oordeel er over ieder van ons, over ieder van hen is uitgesproken. Stel je voor dat je heel slecht geweest bent en veel mensen tot zonde gebracht hebt, en dan sterf je en word je veroordeeld. Dat is iets vreselijks. Maar bij het laatste oordeel zal iedere menselijke ziel die ooit geleefd heeft, zien hoe slecht je geweest bent. Ze zullen niet alleen je oordeel zien, maar ook de duizenden mensen die misschien indirect verloren gegaan zijn door jouw zonde en schuld. Personen die je zelf tot zonde gebracht hebt, maar ook de personen die op hun beurt door die personen tot zonde gebracht hebben, zijn, en ga zo maar verder. Het gelukkigere nieuws is dat, als je je leven goed hebt doorgebracht en niet alleen je eigen ziel gered hebt, maar misschien ook de ziel van anderen, je bij het laatste oordeel al die zielen zult zien die dankzij jouw goede daden gered zijn en de zielen die door die zielen gered zijn, enzovoort. Stel je dan op het laatste oordeel een grote heilige voor, zoals de heilige Franciscus van Assisi of Ignatius van Loyola. Misschien zijn er wel miljoenen zielen in de hemel terechtgekomen dankzij hun heilige leven en het vele goeds dat ze voor zielen gedaan hebben en de zielen die dankzij die zielen gestreefd hebben naar heiligheid, enzovoort. nu iets over het einde van de wereld en wat ons te wachten staat. Dit loopt een beetje parallel met het laatste oordeel en het bijzonder oordeel. Als we sterven, hebben we de hemel om naar uit te kijken. Tenminste, dat hopen we. En wat is dat? Een leven zonder dood, een eeuwig leven. Zelfs 100 miljoen jaren is niets in termen van eeuwigheid. We leven dan voor altijd. We leven in pure gelukzaligheid. We leven in een extase van liefde die we ons zelfs niet eens kunnen voorstellen. In een extase van intimiteit met God, in pure wijsheid en kennis. We kunnen het ons werkelijk niet voorstellen. Er zijn heel wat heiligen die hier tijdens hun aardse leven al een glimp van opgevangen hebben en die hierover getuigd hebben. Die gelukzaligheid heeft niets te maken met het einde van de wereld. De wereld moet niet eindigen om dit te kunnen ervaren. Als ons leven beëindigd is, kunnen we dit hopelijk wel ervaren. Maar als de wereld voorbij zal zijn, dan zullen er alleen maar hemel en hel overblijven. Er zal geen leven op aarde meer zijn zoals we het nu kennen. Er zal geen plaats meer zijn van geboorte nog lijden. Er zullen alleen maar deze twee toestanden zijn. De zielen die de hemel bereikt hebben en die voor eeuwig in die ononderbroken gelukzaligheid mogen leven, en de zielen die voor altijd verloren zijn. Als je enkel kijkt vanuit het perspectief van een individuele ziel, is het erg moeilijk om een onderscheid te maken tussen de hemel die ons te wachten staat na onze dood en het nieuwe Jeruzalem, dat is de wereld na het einde van deze wereld. Er is nochtans een groot onderscheid, want in de hemel voor het einde van de wereld hebben wij nog geen verheerlijk lichaam. Jezus heeft een verrezen en verheerlijk lichaam. Hij moest niet wachten op de verrijzenis van de doden om zijn verrezen lichaam te krijgen. Ook de heilige maagd Maria heeft een verrezen lichaam. Zij is met lichaam en ziel ten hemel opgenomen en zij moet niet meer wachten op de verrijzenis uit de doden om heel, om volledig te zijn in de hemel. Jezus en Maria zijn de enige van wie we zeker zijn. Er kan misschien geargumenteerd worden over Sint-Jozef of over Elia, die in een vurige wagen ten hemel werd meegevoerd. We weten het niet. Maar ieder van ons zal moeten wachten tot op het ogenblik van de verrijzenis uit de doden om met ons verheerlijk lichaam te kunnen verenigd zijn. Uiteraard hebben wij geen idee wat dit zou betekenen.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora.
Videceris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas.
Septi formis munere, dextre rei tu digitus, tu rite promissum patris, sermone eritans cultura.
Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmae.
postem repellas longibus, pacem quae dones protinus. Doctores sic te previo, vitemus omne noxium.
Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de tekenen van de tijd en wat de kerk ons daarover leert. Ik wil het nu even hebben over de vraag waarom deze wereld zal eindigen. De reden waarom deze wereld zal eindigen is omdat het hele doel van de geschapen wereld, en daarbij horen ook de ruimte, de tijd, al de wetten van de fysica die wij in het universum kennen en die deel uitmaken van de geschapen wereld, de ontelbare sterrenstelsels, en nog altijd worden er nieuwe ontdekt, de ontelbare biljoenen lichtjaren van ruimte, al de atomen en de elementen van het universum, de manier waarop alles samenhangt, zwaartekracht, energie, tijd, magnetisme en elektriciteit. Dit alles werd maar om één reden geschapen, om menselijke zielen te kunnen scheppen die doorheen een testperiode op aarde zouden kunnen gaan om voor eeuwig gelukzalig met God in de hemel te kunnen leven. En als het voorbestemde aantal menselijke zielen geschapen is en als de bevolking van de hemel de bevolking bereikt heeft die God altijd bedoeld heeft, dan heeft de geschapen wereld geen doel meer en zal het tot een einde komen. Er zullen geen nieuwe menselijke zielen geschapen worden, omdat het voorbestemde aantal van zielen in de hemel bereikt zal zijn. Nu enkele schriftpassages die spreken over het einde van de wereld en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In het 21ste hoofdstuk van het boek Openbaring lezen we: En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: Zie hier, Gods woning onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en hij, God met hen, zal hun God zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn. Geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij. En hij die op de troon is gezeten sprak: Zie, ik maak alles nieuw. En ik hoorde zeggen: Schrijf deze woorden op, ze zijn onfeilbaar waar. Nog zei hij tot mij: Het is gebeurd. Ik ben de Alpha en de Omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft, zal ik te drinken geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint, zal dit alles krijgen, en ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon. Maar de lafhartige, de trouweloze, de verdorvene, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brand van vuur en zwavel. Dat is de tweede dood. tot daar de woorden uit het boek Openbaring. Ze klinken alsof ze van Jezus afkomstig zijn. Over deze woorden moet niet al te veel uitgelegd worden. Ze spreken voor zichzelf. Het nieuwe Jeruzalem, het nieuwe bestaan nadat deze wereld voorbij is, zal een bestaan zijn van intieme aanwezigheid van God, van intieme vereniging met God en grote gelukzaligheid. Geen geboorte meer, geen dood, geen veroudering, geen kwaaltjes, geen lijden, geen zwoegen, alleen maar gelukzaligheid. Hij die op de troon zat, zei: Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Dat is heel mooi, want het hele universum was door Christus, de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid, geschapen. Hij is de schepper van het universum en hij is het doel van het universum. De bruidseenheid met hem is het einde van het universum. Zo is hij letterlijk het begin en het einde, de Alfa en de Omega. Alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet en Omega is de laatste letter van het Grieks alfabet. Ik wil er nog iets aan toevoegen. Als Jezus van de hemel spreekt, spreekt hij bijna altijd ook over de hel. Nu zijn er tegenwoordig heel wat mensen die menen dat men na zijn dood altijd naar de hemel gaat. Dat klopt niet. Het doel van het leven op aarde is juist een testperiode te zijn. Als auto's van de assemblageband rollen, worden ze onderworpen aan kwaliteitscontrole om te zien of de wielen er niet van afvallen en of alles wel functioneert zoals het hoort. Zo is het doel van het leven op aarde eveneens een soort van kwaliteitscontrole voor de hemel. De test die we tijdens ons leven moeten ondergaan, bestaat erin al of niet te kiezen voor God, al of niet te kiezen voor een leven in zijn liefdesintimiteit. Er zou geen leven op aarde nodig zijn indien alle zielen die geschapen zijn rechtstreeks naar de hemel zouden gaan. Ook de engelen hebben een test ondergaan en we weten hoe die afgelopen is. 1/3 van de engelen heeft zich in zijn hoogmoed tegen God gekeerd en is daardoor uit de hemel verdreven. Dat zijn de gevallen engelen waar wij dagelijks tegen strijden, meestal onbewust, omdat zij door God op een mysterieuze wijze ingeschakeld worden tijdens onze testperiode op aarde. Dankzij de geschriften van Luisa Picaretta weten wij dat zelfs de heilige maagd aan een test is onderworpen vooraleer zij moeder werd van onze Heer Jezus Christus. Nee, als wij sterven, gaan wij niet automatisch naar de hemel. In dit 21ste hoofdstuk van het boek Openbaring maakt Jezus ons dat nog eens heel duidelijk. Wie overwint, zal dit alles krijgen, en ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon. Maar de lafhartige, de trouweloze, de verdorvene, de moordenaars, de goereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, zij hebben een andere heer en zij zullen na hun sterven naar die andere heer toegaan. Daar gaat dit allemaal over. En we kunnen hier nog iets aan toevoegen. In het Matteüs-evangelie staat die wondermooie parabel over die koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij nodigt familie, vrienden en buren uit. Maar ze zijn allemaal te druk bezig en ze willen niet komen. De koning wordt tenslotte heel kwaad en geeft aan zijn dienaars de opdracht om gelijk wie ze op de wegen aantreffen mee te brengen voor het bruiloftsmaal in plaats van diegenen die oorspronkelijk uitgenodigd waren. Ze komen allemaal mee en ze zijn heel blij dat ze mogen aanzitten. Maar dan ziet de koning iemand zitten die niet gekleed is voor een bruiloftsfeest. Hij zegt heel kwaad: vriend, hoe ben jij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? De man kan niet antwoorden. Dan geeft de koning aan zijn dienaars de opdracht om de man buiten te gooien in de duisternis, waar geween en tandengeknars is. Oppervlakkig gezien lijkt dit alles heel oneerlijk. Maar in werkelijkheid is een gepast bruiloftskleed de staat van genade waarin onze ziel verkeert. Een ziel in staat van genade is een ziel die van alle zonde gereinigd is. Wij weten als katholieken dat als wij in een staat van doodzonde sterven, onze eeuwigheid in groot gevaar is. Maar als wij in een staat van genade sterven, dan is onze eeuwigheid verzekerd. Terug naar het boek Openbaring, maar nu naar het hoofdstuk 22, vers 14. En we spreken nog altijd over de eeuwige hemel, de nieuwe hemel na het einde van de wereld. Ik citeer: zalig zij die hun kleren rein wassen. Ze zullen recht krijgen op de boom des levens en door de poorten mogen ingaan in de stad. Hier heb je datzelfde beeld. Zalig zij die hun kleren wassen. Zalig zij die uitgenodigd zijn op het bruiloftsmaal en die hun kleren gewassen hebben. Ze dragen bruiloftskleren. Ze zijn in het wit gekleed. Ze verkeren in een staat van genade. Ze hebben recht op de boom des levens. Denk terug aan de tuin van Eden. Het paradijs met de boom des levens, waar Adam en Eva uit verjaagd zijn toen ze gegeten hadden van die andere boom die verboden was. Zij, die hun kleren gewassen hebben, die in een staat van genade verkeren, zij zullen mogen terugkeren naar het paradijs. Ze zullen mogen terugkeren door de poorten van het nieuwe Jeruzalem en recht krijgen op de boom des levens. Maar ook hier weer hetzelfde, en ik citeer: buiten blijven de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars, één ieder die de leugen lief heeft en doet. Hier opnieuw een ontnuchterende wake-up call. Met deze woorden wil ik geen negatieve of enge boodschap brengen. Ik wil geen doemprediker zijn. Toch moeten de zaken gezegd worden zoals ze zijn. Als je dit alles goed overweegt, is het daarentegen een bijzondere, vreugdevolle boodschap. Ja, er is een duidelijke weg uit dit ellendig bestaan, uit dit tranendal, uit een leven dat soms zoveel kommer en kwel met zich meebrengt. God wil ons de heerlijkheid die we hadden op het ogenblik van de schepping in volheid terugschenken. Dat is het goede nieuws. Hij wil ons dit zelfs niet alleen na onze dood terugschenken, maar al voordien, al tijdens dit leven. Dat maken ons niet alleen de grote heiligen uit de geschiedenis van de kerk duidelijk, maar dat lezen we ook in de geschriften van Luisa Picaretta. Deze dienares van de Heer heeft 36 schriften volgeschreven met alles wat Jezus haar geleerd heeft omtrent een leven in de goddelijke wil. Hij zelf heeft de titel van die geschriften gesuggereerd: Boek van de Hemel, oproep om het schepsel terug te brengen tot de orde en het doel waarvoor het door God geschapen werd. Deze orde, dat doel, is onze thuiskomst in het paradijs. Alleen, dat grote geschenk valt niet zomaar uit de lucht. Daar moeten we ons voor inzetten. Daarvoor moeten wij een duidelijke keuze maken voor een leven met de Heer. Maar met het resultaat van een gelukzalige eeuwigheid voor ogen loont dat meer dan de moeite.
Tu que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti.
Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura.
No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía.
Caerán a tu izquierda 1,000, 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará.
Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa.
No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos.
Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones.
Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé.
Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Ik spreek vandaag over de tekenen van de tijd en ik heb het al gehad over hemel, over de nieuwe hemel, het nieuwe Jeruzalem, over het laatste oordeel, over het bijzonder oordeel. Maar wat weten we nog meer over het nieuwe Jeruzalem? We gaan lezen uit de tweede Petrusbrief, het derde hoofdstuk vanaf vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Met andere woorden, die dag zal plots komen. Er is een andere passage waar Jezus zegt dat het zal zijn zoals in de dagen van Noah toen de zondvloed kwam. Mensen aten en dronken, huwden en gaven ten huwelijk toen de zondvloed plots opkwam. De wederkomst van Christus zal dus de meeste mensen verrassen en zal komen als een dief in de nacht. Ik lees verder. Dan zullen de hemelen dreunend vergaan en de elementen door vuur worden verteerd. De aarde en de daden op aarde verricht zullen zich bevinden voor Gods oordeel. Wanneer alles zo vergaat, hoe moet gij dan uitmunten door een heilig leven en innige vroomheid, de komst verhaastend van de dag Gods, waardoor de hemelen in vlammen zullen opgaan en de elementen wegsmelten in de vuurgloed? Heel interessant. We moeten de dag Gods verhaasten. We moeten bidden dat deze dag sneller komt. Dat zegt ons onze eerste paus Petrus. Er is een andere passage in het Matthäus-evangelie waar Jezus zegt: wee de mensen die in die dagen zullen leven. Het zal zo verschrikkelijk zijn dat de levenden de doden zullen benijden. Als die dagen niet verkort werden, zou geen mens gespaard blijven. Maar ze zullen verkort worden omwille van de uitverkorenen. Met andere woorden, die dagen zullen zo verschrikkelijk zijn dat ze moeten verkort worden, opdat de uitverkorenen niet zouden verloren gaan. Dat is een reden om te bidden voor de wederkomst, want des te sneller de wederkomst plaatsvindt, des te korter zullen de dagen van beproeving en verdrukking zijn die aan de wederkomst voorafgaan. Daarom moeten we bidden: kom, Heer Jezus, kom spoedig. Ik lees verder uit de Petrusbrief. Maar volgens zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. In deze verwachting, geliefde, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor hem te verschijnen in vrede met God. Is dit deprimerend wat ik zo net heb voorgelezen? Of is het opbeurend? Voor mij is het in elk geval heel opbeurend en bemoedigend. Het betekent, wat we ook zien gebeuren in onze wereld, we weten dat de wederkomst zal plaatsvinden en dat er nieuwe dingen voor ons zullen klaarstaan. We zullen niet alleen terugkeren naar de Hof van Eden, maar het zal er nog veel beter zijn dan in die oorspronkelijke Hof van Eden. Dat is wat de kerk ons leert. Denk ook aan de woorden uit de Romeinenbrief: waar de zonde heeft gewoekerd, daar zal de genade mateloos zijn. Het zal het meest buitengewone zijn wat ons zal kunnen overkomen. We weten wat we moeten doen om aan dit geluk te kunnen deelnemen. Dat is dus allemaal heel goed nieuws. Wat we ook weten is dat de periode voor de wederkomst de meest erge periode zal zijn op aarde. Wat betekent dat? Dat betekent dat als wij zo gezegend zouden zijn om in die eindtijd te mogen leven, wie weet leven we zelfs nog als Jezus terugkomt, de dingen er zullen uitzien alsof alles verloren is. Dat weten we. Dat is de leer van de kerk. Als er dus uitziet alsof de boze alles in handen heeft, alsof alles hopeloos lijkt, alsof God nergens nog te bespeuren valt, als het er erger zal uitzien dan ooit tevoren in de mensengeschiedenis, dan zouden we eigenlijk moeten verheugd zijn. Want dat betekent dat Gods plan zich aan het ontvouwen is en dat de wederkomst voor de deur staat. We leven inderdaad in duistere tijden en ze zullen nog donkerder worden. Kijk nu bijvoorbeeld naar heel die coronacrisis. Er zijn steeds meer mensen die roepen om een verplichte wereldwijde vaccinatie. Dat zou kunnen inhouden dat enkel de gevaccineerden hun huis nog zouden mogen verlaten. Het zou zelfs kunnen dat de vaccinatie zal gebeuren door de implanting van een chip die vanop een afstand zal kunnen gelezen worden, bijvoorbeeld door satellieten, of door 5G-torens, of door scanners. Misschien heb je een dergelijke chip in de toekomst wel nodig om nog te kunnen kopen. Dat zou geen goede zaak zijn. Autoritaire controle loert om de hoek. Er is duidelijk een druk om een nieuwe wereldregering op te zetten en mensen te controleren. Kijk maar wat er nu al in China gebeurt. Overal camera's. Zonder je groene code op je smartphone ben je in bepaalde steden niet meer in staat om de metro te nemen, om maar een voorbeeld te noemen. Dat is geen gezonde situatie. Maar laten we niet naïef zijn. Gecontroleerd worden ook wij al, hoewel we dat vaak niet doorhebben. Als we eens wisten hoe er geniepig misbruik gemaakt wordt van alle informatie die er via sociale media gedeeld wordt, om ze daarna te gebruiken om ons te beïnvloeden in bijvoorbeeld ons koopgedrag. Er bestaat een term voor: surveillance-kapitalisme, toezicht- of bewakingskapitalisme. En wees maar zeker dat daar veel geld mee gemoeid is. Dergelijke zaken zijn inderdaad verontrustend. En als zulke dingen gebeuren, dan is dat heel erg. Maar tegelijkertijd mogen we ons verheugen, want het zouden voortekens kunnen zijn van de wederkomst van Christus. Het komt erop aan waakzaam te zijn. Er is nog iets anders dat we weten dat vooraf zal gaan aan de wederkomst. Dogmatisch weten we dat uit het Concilie van Trente, en dat is de komst van de Antichrist. Relevante woorden uit de schrift komen uit de tweede brief aan de christenen van Thessalonica. Ik citeer: "Wij moeten u echter verzoeken, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem, niet zo gauw uw bezinning te verliezen en u niet te laten opschrikken door profetieën, uitspraken of brieven die van ons zouden afkomstig zijn en die beweren dat de dag des Heren aangebroken is. Laat u door niemand iets wijs maken. Eerst moet de grote afval komen en de goddeloze mens zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God heet of verering ontvangt, zo zelfs dat hij zich neerzet in Gods tempel en zich voor God uitgeeft." Dat is de beschrijving van de Antichrist in een notendop. In het boek Openbaring vinden we nog een andere beschrijving van de Antichrist in het 13e hoofdstuk. Ik citeer: "Zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest heerschappij gegeven hadden. En ze aanbaden het beest en zeiden: wie is gelijk aan het beest? Wie kan de strijd met hem aanbinden? En hem werd een mond vol grootspraak en godslastering gegeven, en hem werd vergund macht uit te oefenen, 42 maanden lang. Toen opende hij zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn woontent en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen." Denk terug aan de woorden dat zelfs de uitverkorenen zouden verloren gaan als die dagen niet zouden verkort worden. Ik lees verder: "Hem werd heerschappij gegeven over elke stam en natie en taal en volk." Omwille van deze zin uit het boek Openbaring denken mensen dat deze passage te maken heeft met een nieuwe wereldregering, omdat de Antichrist autoriteit zal hebben over elk menselijk wezen op aarde. Ik lees verder: "En alle bewoners der aarde zullen hem aanbidden. Ieder wiens naam niet vanaf de grondlegging der wereld afgeschreven staat in het boek des levens van het lam dat geslacht is. En het doet grote tekenen. Het doet zelfs vuur uit de hemel op aarde neerdalen ten aanschouwen van allen. Het misleidt de bewoners der aarde door de wonderen die het in staat is te doen. Het maakt dat allen, kleine en grote, rijke en arme, vrije en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En niemand kan kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid. Wie doorzicht heeft, kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan en het getal van die mens is 666. Dat wat betreft het teken van het beest, en het beest is de Antichrist. Dat getal 666 is interessant als je Hebreeuws kent. Het Hebreeuws gebruikt getallen om letters weer te geven. Hun plaats in het alfabet bepaalt hun numerieke waarde. Het getal 6 komt dus overeen met de zesde letter uit het alfabet, en dat is de Vav of de V. Historisch gezien, als je naar de ontwikkeling van taal en letters kijkt, zijn V en W dezelfde letter. 666 betekent dus WWW. En dan denken we natuurlijk onmiddellijk aan het World Wide Web, het internet. Misschien heeft het teken van het beest inderdaad te maken met de technologie van het World Wide Web. Als je erover begint na te denken, dan klopt het dat een wereldregering gesofisticeerde technologie, zoals het wereldwijde web, nodig heeft om zich te kunnen organiseren. Communicatie is dan onontbeerlijk. Beeld je in dat er nog moest gecommuniceerd worden via telegrams of faxen. Een onmiddellijke wereldwijde communicatie laat één bepaalde persoon toe ergens op een troon te gaan zitten en moeiteloos en onmiddellijk het hele wereldwijde web te controleren. Een wereldwijd spinnenweb dat alle mensen vangt. Wat is een spinnenweb? Dat is een klevend web waar gelijk welke vlieg die in de buurt komt in vastgeraakt en in gevangen wordt, om daarna door de spin opgegeten te worden. Vandaag zijn er op de publieke en politieke scène enkele individuen die zich zouden kunnen ontpoppen tot de voorspelde antichrist. Maar aan dit betoog wil ik mij niet wagen. Toch wil ik een quote, een uitspraak aanhalen van een van de rijkste filantropen die mede verdacht wordt de mogelijke antichrist te kunnen zijn, maar er zijn wel meerdere kandidaten. Deze persoon heeft meer macht op aarde dan gelijk wie, meer macht om mensen onder controle te brengen en om het christendom en de kerk te vernietigen dan gelijk wie, want daar gaat het om, de vernietiging van het christendom en de kerk. Ik lees nu diens eigen woorden voor van een New Yorker interview. Ze staan ook in zijn memoires. Ik citeer. God in het Oude Testament heeft een aantal attributen, weet je wel, zoals onzichtbaar zijn. Ik was behoorlijk onzichtbaar. Liefdadig. Ik was behoorlijk liefdadig. Alziend. Ik trachtte om alziend te zijn. Dat speelde ik uit. Om de waarheid te zeggen, ik koesterde al van kinds af een aantal krachtige messiaanse fantasieën waarvan ik voelde dat ik ze moest onder controle houden, anders zou ik in een gekkenhuis eindigen. Het is een soort van ziekte als je jezelf beschouwt als een soort van God, de schepper van alles. Maar nu voel ik er mij comfortabel bij sinds ik het begon te beleven. Ik heb altijd een overdreven eigendunk gehad. Om het botweg te zeggen, ik zag mezelf altijd al als een soort God. Mijn realiteitszin was sterk genoeg om mij te doen inzien dat deze verwachtingen overdreven waren. Daarom hield ik ze verborgen als een schuldig geheim. Dit was een bron van veel ongeluk gedurende het grootste deel van mijn volwassen leven. Toen ik mijn weg doorheen het leven maakte, kwam de realiteit kort genoeg bij mijn fantasie om mij toe te staan dit geheim tenminste tot mezelf toe te laten. Onnodig te zeggen dat ik mij daardoor nu veel gelukkiger voel. Je moet mij niet vertellen dat deze persoon geen godcomplex heeft en er niet van droomt om ooit op Gods troon te zitten. We gaan even onderbreken.
Ven, Señor Jesús, Maranatha. 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 Ven, Señor Jesús, Maranatha.
Come, Lord Jesus.
Maranatha.
Come, Lord Jesus.
Maranatha.
Come, Lord Jesus.
Maranatha. Come, Lord Jesus, Maranatha.
Beste luisteraars, volgens de catechismus van de katholieke kerk zijn er 4 tekenen van de nakende wederkomst van Christus. En 1 teken heb ik net behandeld, de komst van de antichrist. Daarover wil ik nog zeggen dat de kerkvaders het er absoluut over eens waren dat de antichrist een Jood moet zijn, want de antichrist is de diabolische imitatie van Christus, die zelf ook Jood was. De kandidaten antichrist die tegenwoordig vernoemd worden en heel actief zijn, zijn, toeval of niet, inderdaad allemaal Joden. Hoe dan ook, het is behoorlijk duidelijk wat we zien doorheen al die gebeurtenissen rond het coronavirus. De maskers lijken af te vallen. De mechanismen voor wereldwijde controle worden stilaan zichtbaar. Welke beproevingen staan ons nog te wachten vooraleer het einde komt? Wat weten we over die beproevingen? De schrift geeft ons duidelijkheid. Er zal een wereldwijde regering die op een totalitaire wijze zal controleren opstaan met aan het hoofd de antichrist. Bijna iedereen zal zich buigen voor hem en niemand zal kunnen kopen zonder het teken van het beest. Dat lazen we in het boek Openbaring. Er zullen oorlogen zijn, hongersnoden, aardbevingen en epidemieën. De sterren zullen van de hemel vallen. De hemelse heerscharen zullen in verwarring komen. Christenen zullen vervolgd worden. Er zullen grote natuurrampen gebeuren. De blijde boodschap zal over de hele wereld verkondigd worden tot getuigenis voor alle volkeren en dan zal het einde komen. Wat hier in het Matthäus-evangelie staat, is de basis voor het dogma, het teken, dat het evangelie over de hele wereld zal verkondigd worden. Hoe staat het vandaag met die verkondiging? Missionarissen hebben eeuwenlang en tot op vandaag geijverd om het evangelie tot in de verste uithoeken en de meest afgelegen beschavingen te brengen. Maar toch, 100 jaar geleden, toen er nog geen satellietradio of tv was en nog geen internet, waren er grote gebieden op aarde die nooit een Bijbel gezien hadden of over Jezus Christus gehoord hadden. Met de nieuwe technologie is het evangelie de dag van vandaag wel over de hele wereld verspreid en voor iedereen toegankelijk. Interessant genoeg was het in een preek op 21 februari 2010 dat de heilige paus Johannes Paulus II erkende dat de kerk zich naar alle uithoeken van de wereld heeft verspreid. Sprekend tegen de verzameling van kardinalen van over de hele wereld, verwonderde de paus zich erover dat er zoveel landen en talen vertegenwoordigd waren. Is dit geen teken, zei hij, van het vermogen van de kerk, nu ze zich naar alle uithoeken van de wereld heeft verspreid, om mensen met verschillende tradities en talen te begrijpen, om de boodschap van Christus over te brengen. Een derde teken is de grote geloofsafval. En dat zien we helaas ook rondom ons. Veel mensen in ons ooit zo katholieke Westen, in ons ooit zo katholieke België, die katholiek gedoopt zijn, leven alsof er geen God bestaat. Ze weten niet meer waar het om gaat en ze interesseren er zich ook helemaal niet voor. Ze bekommeren zich om God nog gebod. Ik geef enkele voorbeelden. De seksuele moraal bijvoorbeeld wordt overal met de voeten getreden en men is er nog fier op ook. Heel wat mensen vinden dan weer dat abortus moet kunnen en dat euthanasie een vorm van barmhartigheid is. En dan zwijg ik nog over al die moderne ideologieën die ingang vinden als zoete broodjes tot in de katholieke scholen. En als er dan iemand is die vanuit de schrift en de traditie hardop zegt dat de genderideologie een grote dwaling is, wordt hij publiekelijk aangevallen door een reeks van academici met één topdokter op kop die vinden dat hij wereldvreemd is en die zich afvragen hoe iemand de dag van vandaag zulke uitspraken durft te doen. De coronacrisis heeft nog andere dingen duidelijk gemaakt. Politici in ons land besteden in het geheel geen aandacht aan het opnieuw toelaten van de publieke eucharistievieringen. Winkels, scholen, dierentuinen, musea, kappers en wat nog meer mochten opnieuw open, maar over het hervatten van de erediensten werd niet eens gecommuniceerd. Dit betekent dat er totaal geen waarde wordt gehecht aan het belang van eucharistievieringen en sacramenten, terwijl deze juist hoop brengen bij mensen die door al deze moeilijkheden soms zwaar ontredderd zijn. Zelfs de procedure bij de Raad van State, die een aantal jonge katholieken aangespannen hadden, bracht geen verandering. De vordering werd ongegrond verklaard wegens afwezigheid van een uiterst dringende noodzakelijkheid. De raad heeft zich niet uitgesproken over de grond van de zaak en is niet ingegaan op de argumenten. Dit in tegenstelling tot een gelijkaardige procedure in Frankrijk en Duitsland, waar de Raad zich wel heeft uitgesproken voor een hervatting van de Eucharistievieringen. Is er nog twijfel? De grote geloofsafval is een feit. In Matteüs 24 worden we ook gewaarschuwd voor valse profeten die grote tekenen en wonderen zullen doen, zodat zij, als dat mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. Ziet, zegt Jezus, ik heb het u voorspeld. Ja, er is zoveel te doen rond profetieën tegenwoordig. Dagelijks verschijnt er in mijn mailbox wel weer een of andere profetie. Een gouden raad, wees voorzichtig. Jezus zelf houdt het ons voor. Het laatste teken dat moet vervuld worden voor de wederkomst is de massale bekering van de Joden. De catechismus verwoordt het al dus. De komst van de verheerlijkte Messias wordt op elk ogenblik van de geschiedenis uitgesteld, totdat hij wordt herkend door heel Israël, waarover ten dele de verharding gekomen is in de vorm van het ongeloof ten opzichte van Jezus. Het binnengaan van het volledige getal van Joden in het Messiaanse heil, in het voetspoor van het volledig getal van de heidenvolken, zal het volk van God de mogelijkheid geven de volheid in Christus tot stand te brengen, waarin God alles in alles is. Dat vind je in de catechismus onder het nummer 674. Op dit ogenblik is die bekering van Joden nog niet massaal, maar er zijn op het internet al tal van bekeringsverhalen te beluisteren en te bekijken van Joden die Jezus op een spectaculaire manier ontmoet hebben. En er is ook de wereldwijde beweging van de Messias belijdende Joden die Jezus erkennen. Hoewel de kerk sinds het Tweede Vaticaanse Concilie vooral met respect naar de Joden kijkt en niet meer aandringt op evangelisatie van de Joden, lijkt dit laatste toch cruciaal. De Amerikaanse Jood en katholiek Roy Schumann heeft er zijn levenswerk van gemaakt om uit te leggen waarom de kerk zich vergist door niet meer aan te dringen op de evangelisatie onder de Joden en zelfs het gebed op Goede Vrijdag, waar er gebeden werd voor de bekering van de Joden, aan te passen, terwijl de catechismus duidelijk zegt dat de wederkomst niet kan gebeuren zonder dat het volledige getal van de Joden in het Messiaanse heil zal zijn binnengegaan. Beste luisteraars, we leven in bijzondere tijden. In moeilijke tijden door de wereldwijde pandemie van het coronavirus en alles wat het met zich meespeelt. Achter de schermen zijn bepaalde groepen bezig om wereldwijde controlemechanismen in te voeren die het leven in de toekomst nog moeilijker zullen maken. De toekomst lijkt daarom onzeker en donker. Maar ieder die naar Christus kijkt en hem navolgt en bemint, weet dat zijn toekomst juist schitterend zal zijn. Een leven in de intimiteit met de drie-ene God en na het einde van deze wereld de gelukzaligheid in het nieuwe Jeruzalem. Mogen deze vooruitzichten ons moed geven om dag na dag te kiezen voor een leven met en in God. Zie, ik kom spoedig en mijn loon breng ik mee om ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde. Zalig zij die hun kleren rein wassen. Zij zullen recht krijgen op de boom des levens en door de poorten mogen ingaan in de stad. Hij die dit alles waarborgt, spreekt: ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. Hartelijk dank voor het luisteren, beste luisteraars. En als u nog vragen hebt of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.